Hoe kunnen wij de wil van God met betrekking tot ons leven leren kennen? Gemeente des Heren, niet iedereen is op zijn antwoord op deze vraag. Veel mensen leven gewoon in de trant van, nou, ik zie wel wat er op mijn pad komt. Een baan, een levenspartner, een huis, ik zoek er wel naar. Maar als ik iets gevonden heb, dan beslis ik dat zelf, of ik daarop inga of niet. Bij een baan kijk ik naar wat het verdient, de sfeer op het werken, de woonomgeving, maar geloof en gebed spelen daarbij geen rol. Dat is erg jammer. En gemeente, is het ook vaak niet zo onder ons mensen van de kerk, dat wij beslissingen nemen terwijl de Heere God daar nauwelijks een rol in speelt. Maar hij wil er nu juist wel bij betrokken worden. Geraadpleegd worden. Als u zich in die tekening vanmiddag herkent. Ik doe dingen in mijn leven die ik allemaal zelf uitdenk. En God speelt daar geen rol in. Dan is de vraag vanmiddag voor u. Welke rol kan God ook uw leven spelen? En welke plaats kunt u ook in zijn plan innemen? Anderen, die zijn juist wanhopig op zoek naar de wil van God. Ze zouden veel meer voor het koninkrijk van de Heere willen betekenen. En ze overwegen eventueel fulltime in dienst van God te werken. Maar ze weten niet hoe ze eruit moeten komen. Hoe weet ik nu wat de wil van God is voor mijn leven? Op die vraag zoeken wij vanmiddag een antwoord. In de gedeelte die we met elkaar gelezen hebben, komt die vraag namelijk levensgroot op ons af en naar voren. Hoe kun je weten of je de wil van God volgt? En ook al wordt die vraag vanmiddag niet direct beantwoord, ik hoop wel dat wie ermee zit toch vanmiddag een richting krijgt aangewezen om langs die lijn te denken en daarnaar ook te bidden. Ik heb bij het maken van de preek tenslotte ook nog gedacht, gemeente, aan de jongeren van wie een deel examen heeft gedaan, straks naar een volgend cursusjaar overgaat. Misschien al zo tegen het eind van de studie ben je en je vraagt je af, wat ga ik met mijn studie doen? Wat ga ik straks voor werk zoeken? Ik hoop dat er bij jou een andere vraag nog komt. Niet alleen wat doe ik met mijn studie, wat doe ik met mijn leven, maar vooral wat doet de Heere God met mijn leven? En hoe kan ik de Heere God ook in mijn leven, hoe dan ook en waar dan ook, dienen? Hoe kunnen wij de wil van God leren kennen? Gemeente, waar moet ik vanmiddag beginnen? Nou, laten we elkaar maar allereerst de vraag stellen. Wie stelt eigenlijk die vraag? Hoe en waar kan ik de Heere God dienen? En wat is de wil van God in mijn leven? Die vraag is een begin. Weet u wanneer het begint? Als er tot een doorbraak in ons leven komt. Als wij de Heere persoonlijk leren kennen en ontmoeten, dan komt meteen ook die vraag naar voren: Heere God, hoe kan ik u dienen? Denk maar vanmiddag aan de bekering van Paulus. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis. Wat zei Paulus? Saul werd hij toen nog genoemd, Saulus. Toen hij daar op weg naar Damascus op de grond viel en verrast werd door dat verblindende licht en die stem van Jezus hoorde: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En wat vraagt dan Paulus aan de Jezus? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En lees u het vanavond maar rustig door, gemeente. De bekering van Paulus, Handelingen 9, is tegelijkertijd ook roeping van Paulus. En dat is vaak nog zo. Heel veel jonge mensen die de Here willen dienen, die kwamen daartoe toen ze tot persoonlijk geloof kwamen. Trouwens, gemeente, hieraan kunt u ook herkennen of u de Here echt lief hebt. Als je nou wil weten, heb ik de Here echt van harte lief, dan vraag ik u deze vraag te beantwoorden. Heb ik ook een verlangen om de Here te dienen? Nee, dat bedoel ik fulltime per se. Maar daar waar je bent, in het gezin, op school, op het werk, Here en in de kerk, waar en hoe kan ik u dienen? Maar dan, als die vraag begint te leven, dan komt ook heel sterk de vraag op ons af, maar hoe dan? Op welke wijze? Moet ik misschien mijn baan opgeven en iets heel anders gaan doen? Ja, en als er dan tegenslagen komen in dat dienen van God, dan weet het vaak niet meer. Is dit nu wat God van mij vraagt? Maar waarom komt er dan zoveel verzet? En heb ik het zo moeilijk? Ik nodig u, gemeente, vanmiddag uit om heel aandachtig te luisteren naar hoe dat in het leven van Paulus ging. Om dan natuurlijk ook daarna de vraag te stellen, wat betekent dat vanmiddag voor ons, voor u, voor jou, voor mijn leven. We begonnen bij hoofdstuk 20, vers 22. Daar zegt Paulus dat hij gebonden is door de geest. De geest die bindt hem vast, als het ware, aan Jeruzalem. Hij moet naar Jeruzalem gaan. Hij voelt zich innerlijk gedrongen. Maar dan laat de Heilige Geest hem meteen daarna zien dat het geen gemakkelijke weg zal zijn. Hij zegt ook in vers 21, ik weet aan dit, dat de Heilige Geest mij van stad tot stad laat zien dat mij banden en verdringen aanstaande zijn. Ik weet dat het een heel moeilijke weg wordt. Paulus, de apostel in Jeruzalem. Maar toen hebben we ook meteen daarna de reactie van Paulus gelezen. En die valt in drie delen uiteen. U kunt het, als u wilt, meelezen in vers 24. Hij zegt allereerst, ik acht op geen ding. De omstandigheden, wat mij ook overkomt, spelen in mijn leven geen rol. Al zal ik banden en verdrukkingen meemaken, daar let ik niet op. Daar zie ik dus overheen. In de tweede plaats zegt hij, ik houd mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Met andere woorden, ik denk niet bij mezelf, ik wil wel de Here dienen, maar het mag natuurlijk nooit mijn leven kosten. Dan stop ik ermee. Nee, hij is bereid om ook de kosten daarvoor op te brengen en te dragen. Hij is bereid desnoods voor de naam van de Jezus te sterven. En dan zegt hij in datzelfde vers, ik wil namelijk mijn loop met blijdschap voltooien. Ik wil dat evangelie van de genade van God blijven verkondigen en betuigen, zolang ik maar kan. Mensen zeggen wel eens, ik heb een prachtig beroep. Ik geniet ervan. Ik spreek wel eens in kapellen chauffeurs die zeggen, voor mij betekent dat soms, ja, net vakantie. Het is natuurlijk geen vakantie, het is best zwaar werk, maar ik ben zo vrij, ik geniet ervan. Zo zegt Paulus, ik geniet ervan. Al kost het mij mijn leven. Ik wil mijn loop met blijdschap volbrengen en het evangelie verkondigen. Gemeente, we onderbreken even de apostel. Vindt u dat niet heerlijk? Als een mens zo kan getuigen en zoveel liefde voor de Jezus heeft, dat hij zegt, al zou ik moeten sterven. Ik wil niet anders dan het evangelie van de genade van God doorgeven. Dat kan nog hoor. En ik hoop ook dat we als het ware ons optrekken vanmiddag aan dit voorbeeld van Paulus. Het kan nog hoor dat een mens liefde voor de Jezus heeft, een vurige liefde. Dat is niet alleen iets van een paar duizend jaar geleden. Heeft u wel eens het verhaal gehoord van de Chinese zendeling Watchman Nee? Een man met vurige liefde voor de Here. Hij werd gevangen gezet. Ook daar kon hij het niet nalaten om van zijn heiland te getuigen. Er kwamen mensen geloof. Toen hebben ze zijn tong uit zijn mond gesneden. Maar gemeente, toen bleef er mensen tot geloof komen. Want zijn ogen spraken. En die straalden de liefde van Christus uit. Heerlijk, hè? En weet u, gemeente, dat het nou ook mogelijk is in jouw leven en in uw leven. Dat je zo de Heere lief hebt, dat je bereid bent om hem te volgen, wat de gevolgen ook zijn. Als de Heere de liefde van God in onze harten uitstort, ontstaat er vurige liefde voor hem. En dan ben je bereid om alles over te geven. Ja, gemeente, zo is het in het leven van Paulus. Maar nu de reactie van de gemeente daarop. Allereerst letten we op mensen in Tyrus die Paulus onderweg bezoekt. En hij vertelt van zijn voornemen: ik ga naar Caesarea en vandaar naar Jeruzalem. En dan staat er heel opvallend. En daar struikelen we vanmiddag even over. Ze zeggen namelijk door de geest dat hij niet moet gaan. Begrijpt u dat nu? Paulus zegt: ik ben gebonden door de geest. Ik voel me gedrongen door de geest om te gaan naar Jeruzalem. En nu zijn er mensen die zeggen door de Heilige Geest, Paulus, niet gaan. Dat spoort niet met elkaar. Spreekt de Heilige Geest zich dan tegen? Nee, gemeente, de vraag stellen is die vraag ook beantwoorden. Dat kan dus niet. Maar hoe zit dat dan? Nou, we zullen dat zo moeten opvatten, dat die gemeenteleden door de Heilige Geest zien wat Paulus ziet. Namelijk, dat loopt niet goed met Paulus af daar in Jeruzalem. Dat kan niet goed gaan. Dat zien ze door de Heilige Geest. Maar Lucas vat het allemaal heel compact samen, want dan is hun conclusie, dat is hun eigen conclusie, Paulus niet gaan. Het eerste is van de geest. Je zult het moeilijk en zwaar krijgen, Paulus. De conclusie is van henzelf. Dus je kunt beter niet gaan. Dat is de eerste reactie van de gemeente. Dan ontmoeten we in Caesarea, weer een plaats verder, een profeet Agabus. Nou, dat moet wat geweest zijn, gemeente. Je moet je dat voorstellen. Er is een wijkbond en daar spreekt iemand op. En dan komt er zomaar iemand binnen, een profeet, en die loopt naar die man toe, in dit geval Agabus, naar Paulus, en hij pakt zijn gordel af en hij bindt zichzelf aan handen en voeten. Moet je dat voorstellen dus, daar staat die Agabus gebonden aan handen en voeten en zegt: zo zegt de Heilige Geest, de man van wie deze gordel is, u ziet hem hier staan, Paulus, die zal zo worden gebonden in Jeruzalem en aan de heidenen over. En wat is dan de reactie van de gemeente en van de medewerkers van Paulus? Paulus, het moet toch nu duidelijk zijn. Niet gaan. Doe dat alsjeblieft niet. Wees wijzer, man. Het is toch niet nodig om je zomaar als het ware uit te laten leveren aan de heidenen. Doe dat niet. En dan horen we tenslotte de reactie van Paulus. Wat zegt Paulus nu, gemeente? Hij zegt twee dingen. In de eerste plaats: maak mijn hart niet week. Wat huilen jullie? Ik zou bijna zelf van gaan huilen. En door dat huilen van jullie, goed bedoeld, breken jullie mijn motivatie. Zodat ik dan zelf ook niet meer wil. Maar zo is het niet. Ik wil wel. Ik ben bereid om niet alleen te lijden voor de naam van de Heer Jezus, maar ook te sterven. Geweldige woorden. Ik ben bereid niet alleen te, maar ook te. En dan houdt de gemeente op. En dan zegt de gemeente, nou goed, Paulus, dit wil dus Heere geschieden. Laat dan maar Gods wil gebeuren, hoe het ook zij. Dat alles heeft zich afgespeeld in het hoofd en hart van de gemeente en van de apostel Paulus. Hij weet dus aan de ene kant door de geest, ik moet daarheen. En aan de andere kant weet hij door diezelfde geest, maar dat zal wel heel moeilijk worden. Waarom gaat Paulus nu toch naar Jeruzalem? Als hij nu weet wat hem daar te wachten staat. Wat heeft Paulus bewogen? Wel, gemeente, zijn bereidheid om voor de naam van Jezus te lijden. En hij weet, er hangt wel een prijskaartje aan. Misschien wel mijn leven. Maar hij weet één ding. Daar, in het hol van de leeuw, Jeruzalem, waar zoveel tegenstand is tegen mijn meester. Daar ben ik zelf ook geweest en heb gezien hoe stenig, daar moet ik zijn. En Paulus heeft ook aangevoeld dat wel eens kon betekenen dat hij van daaruit geboeid zou worden en geleid naar Rome. En daar wilde hij naartoe. Het hart van het Romeinse Rijk. Om ook daar te getuigen van zijn Heere en Heiland. Door Jezus Christus. Hij is bereid om voor de naam van door Jezus te lijden. Hoe is de wil van God? Nou, gemeente, we kunnen het nu samenvatten en zeggen, er speelde voor Paulus eigenlijk maar één vraag. Hoe kan ik het beste door Jezus dienen? Dat is de vraag. Hoe kan ik het beste door Jezus dienen? Waar is hij het meest mee gediend? En iemand zegt, hij schreef als het ware op Jezus en Caesarea, Jezus en Jeruzalem, onder elkaar. En toen merkte hij Jezus en Caesarea dat rammelt. Jezus en Jeruzalem dat rijmt. Want ook de heiland zelf, die was als reizende en richtende zijn aangezicht naar Jeruzalem. Hij is bereid om zijn kruis op zich te nemen en zijn heiland te volgen. Hij weet op dit moment dat hij het beste doet door zijn Here te volgen en voor hem te lijden. Gemeente, nu komen we natuurlijk tot de vraag, maar wat heeft dat nu alles met ons te maken? In de eerste plaats kan dat verhaal wat wij gelezen hebben en ik u ook uitgelegd heb, een wat vervreemdend effect hebben op uw leven. Dat u zegt, ja, maar Paulus, die gaat naar Jeruzalem. Die is bereid om voor die wezens te sterven. Maar ik ben geen zendeling, ik ben geen predikant, geen evangelist. Ik ben gewoon, ik woon hier in Rotterdam of in Barendrecht of waar u ook woont. En ik doe gewoon mijn werk. Ik ben geen zendeling die misschien wel naar Azië moet en daar misschien wel moet lijden en sterven voor de Jezus. Dat ben ik niet. Nou, gemeente, dat is waar. En die vraag van Paulus, die is misschien ook niet zo rechtstreeks op uw leven van toepassing, maar toch, in het leven van elke christen speelt de vraag, hoe kan ik het beste en waar kan ik het beste de Heere dienen? Dat is de vraag die we onszelf moeten stellen als we voor een beslissende keuze staan. Heere, waar kan ik u het beste dienen? U krijgt een baan ergens in Brabant. Prachtige baan. U moet wel 20 kilometer rijden om naar de dichtstbijzijnde kerk te gaan waar u denkt, daar kan ik kerken. Ach, zegt de vrouw, geen bezwaar. We gaan gewoon twee keer. Die kilometers, dat telt op den duur niet meer. U moet ook uw kinderen naar catechisatie brengen. Op den duur kan het versloffen. Nou, dan is de vraag, waar dien ik het beste door Jezus? Maar u kunt ook naar Brabant gaan. Ik noem maar even als voorbeeld dit. Dat u denkt, ja, maar ik weet mij juist daar geroepen. Ik sluit me aan bij die kleine gemeente en ik hoop vanuit die kleine gemeente daar ook tot zegen te mogen zijn voor anderen. Hier in een grote gemeente, nou, ze kunnen hier natuurlijk ook gebruiken hoor. Maar hier in die grote gemeente kan er nog wel iemand gemist worden, maar daar juist niet. Nou kijk, zo werkt dat gemeente. Dat je bij jezelf vraagt, waar kan ik de Heer Jezus het beste dienen? En ik vraag dat vanmiddag ook aan jullie als jongeren. Niet iedereen hoeft de zending in. Heb je overwogen om na je examen een diaconaal jaar te doen? Dat is geen jaar verlies. Kan wel eens een jaar winst zijn. Dat betekent overigens niet, gemeente, dat iedereen dus zijn baan maar moet opgeven. Ik kom wel eens in de gemeente mensen tegen waarom die je denkt, dat zou een uitstekende predikant zijn op evangelist. Met zoveel gaven, maar dan is het iemand op een vooruitgeschoven post. Waar heel weinigsteren zijn in zijn omgeving. Dat denk ik ook wel eens, en ik kan het ook niet bepalen voor die ander. Blijf daar dan maar. Blijf dan op je post. Alleen als christen. En getuig maar van de Heer Jezus. En laat die getuigenis misschien niet zozeer uit woorden bestaan als dat niet kan. Maar alleen al door niet corrupt te zijn. Door eerlijk te zijn. En door hart en oog voor mensen te hebben, val je op. En ben je anders. Blijf daar dan maar. Waar je bent. Maar vraag jezelf af. Hoe kan ik het beste de Heer Jezus dienen? Weet u, gemeente, Martin Lloyd-Jones, die raadde nooit iemand aan predikant te worden. Hij raadde het iedereen af. U zal zeggen, wat vreemd. Er moeten toch ook dienaren van het woord zijn. Hij raadde het iedereen af. Pas als iemand kan niet anders, dan stond het er open voor. Nou, zo moet ook in ons leven zijn, dat je zegt, ik kan niet anders. Maar dat gaat dan ook niet alleen om predikantschap. Het gaat om ook waar je ook bent. Hier moet ik zijn. Hier heeft God mij geroepen. Want hier kan ik hem het beste dienen. Dat weet een mens niet altijd. Daar mag je ook zitten en zoeken. En met mensen in gesprek gaan. Maar als u zelf aanvoelt door de geest. Daar ben ik het beste op mijn plaats. Dan mag ook de beslissing vallen. Heren, waar ik u het beste kan dienen. Laat ik u daar dienen. Het hoeft niet per se te betekenen, gemeente, dat een christen altijd voor de moeilijkste positie hoeft te kiezen. Dat denken we wel eens. Dat mensen voor de moeilijkste positie moeten kiezen. Dat God altijd het moeilijkste vraagt. Nee, je kunt ook jezelf overschatten. Dat je denkt dat je meer aan kan dan je aan kunt. En soms kan je ook in een heel fijne baan juist ook getuige zijn van de Heere. En voel je er als een vis in het water, dat mag ook. De Heere vraagt niet aan alle mensen die zich als een vis in het water voelen, om dan dus maar hun baan op te geven. Nee, daar, waar je hem het beste kunt dienen. Wees daar, blijf daar of ga daar naartoe. Meest belangrijk is de vraag, blijf ik en wil ik de Heere trouw blijven? En heb ik de kosten berekend dat ook wanneer het moeilijk is. Ook wanneer het moeilijk is. En als je afvraagt, Heere God, u wilde toch deze weg voor mij, maar ik zie alleen maar tegenstand. Hoe moet dat nu? Zijn we dan bereid om de Heere te volgen, te zeggen, Paulus, ik ben bereid niet alleen te lijden voor de naam van de Heer Jezus, maar ook te sterven. Nu, gemeente, nu nog die andere vraag, en die is niet minder belangrijk. Hoe kun je nu echt ook de bereidheid in je leven ontvangen om die weg ook te gaan? Nou, ik denk soms aan, niet alleen aan de mannen, maar ook aan de vrouwen die soms moeten volgen, of ook wel andersom. Dat een man of een vrouw zich geroepen weet en de partner moet volgen. Hoe word je nu bereid om ook de weg achter de Jezus aan te gaan? Wel, gemeente, dan letten we op de keuze en de motivatie van de apostel Paulus. En dan kom ik weer bij vers 13 van hoofdstuk 21. Waarom is Paulus bereid om zijn leven te geven voor de zaak van het evangelie? Wel, zegt hij, ik ben bereid om niet alleen te lijden, maar ook te sterven voor de naam van de Jezus. Aan de opdracht ontleent Paulus ook zijn motivatie. Die naam van de Jezus was voor hem alles geworden. Kunt u dat ook zich voorstellen. Je hebt je bijna doodgewerkt. En gedacht als een vrome fariseer, ik dien God. En dan in één keer, dan wordt je hele godsdienst als het ware weggevaagd. En er blijft niets van over. Paulus, je vervolgt mij. Je bent een opstandeling. En toen ging de naam van Jezus schitteren. De Heere redt. Toen zag Paulus. Niet mijn vrome vlees. Niet wat ik doe. Legt gewicht in Gods schaal. Maar het werk van de Jezus alleen. En hij wist. Zonder Jezus ben ik verloren. Maar door hem. En dankzij hem mag ik leven. Voor Gods aangezicht als zijn kind. Dit is een getrouw woord, zegt Paulus later. En alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken van wie ik de voornaamste ben, de ergste. En omdat juist hij werd opgezocht, was hij bereid om zijn leven te geven. Omdat Jezus, mag ik het zo eenvoudig zeggen, bereid was voor Paulus, een vervolger, zijn leven over te geven, was Paulus bereid om voor Jezus zijn leven over te geven. Maar het zijn toch twee verschillende dingen. Voor Jezus je leven overgeven is iets anders dan dat Jezus voor mij zijn leven overgeeft. Het zijn geen twee gelijke dingen. Want Jezus stierf voor goddelozen. Voor vijanden, voor zondaren. En gemeente, als u nou uzelf afvraagt, heb ik ook een verlangen om de Heere God te dienen? En u moet vanmiddag nog zeggen, dat is afwezig. Dat is er niet. Dan zou ik u in de eerste plaats willen zeggen, dat is vreselijk. Als je God niet wil dienen, dat is een grote zonde, gemeente. Dat betekent geen liefde hebben voor de Jezus. Er zijn vrouwen die hun man willen volgen. Al gaat hij emigreren. Ik wil zijn waar jij bent. Dan zouden wij voor Jezus dan niets over hebben. Die zijn leven heeft ingezet voor ons. Als wij de Heer niet willen dienen, gemeente. En dat bedoel ik niet als evangelist of zendeling of wat dan ook. Maar gewoon in je eigen leven. In je gezin. Als je niet dat verlangen kent, dat je kinderen of je neven en je nichtjes tot bekering, tot geloof komen, dan staan we nog buiten het heil, gemeente. Want het is een kenmerk van een kind van God, dat hij ook zijn leven in de dienst van de Heere wil besteden. En als u nu vanmiddag vraagt, hoe kan ook ik de Heere willen dienen? Dan zeg ik, wie gaat dit of dat doen in de gemeente? Dan zeg ik maar één ding. Zie op Jezus. En kom vanmiddag. Als iemand die God niet wil dienen. Tot in Jezus. En zeg maar, Heere God, zo ben ik. U hebt uw leven voor mij ingezet. Maar ik ben niet bereid om dat voor u te doen. Zo ben ik. Vergeef mijn zonde. Kom vanmiddag tot Jezus, gemeente. Met een onverbroken hart. Kom tot de Jezus, zo koud als u bent. Kom tot de Jezus, zo ver weg als u bent. Misschien zit je wel aan iets heel anders te denken tijdens de preek. Misschien leef je voor heel andere dingen. Misschien is er een jongere of een ouder die zegt, mijn hart ligt net als de vrouw van Lot in Sodom. Al ligt je hart in Sodom, kom tot Jezus. Hij alleen kan en wil je redden. En als je de redder ziet en je ziet de prijs die hij ervoor betaald heeft, dan wil je deze heiland volgen. Hoe dan ook en waar dan ook. En als u vraagt, gemeente, en hoe dan? Hoe kan ik dan de Heere dienen? Als jongere Bid je wel eens voor je vrienden? Die vrienden die van de dienst van God niet willen weten? Niet alleen vrienden buiten de kerk, maar ook vrienden binnen de kerk die er een beetje mee spotten. Bid je voor hen? Bid je voor jezelf? Dat je God mag dienen? En als oudere gemeente, als u vraagt, maar ik kan niks meer voor de Heere doen. Wat kan ik dan doen? Hoe kan ik dan de Heere dienen? Mag u één klein verhaal vertellen, gemeente. We hadden gisteren als kerkraad een weekend en vrijdagavond in Lage Vuurse. En dat sprak gisterenmorgen broeder Van Valen over een thema waar hij ook over gesproken heeft. Ik meen hier, nog niet zo lang geleden. Opwekking en gemeente. Ik weet niet of hij het u ook verteld heeft, maar het heeft diepe indruk op mij gemaakt. Hij sloot zijn lezing af met een paar concrete toepassingen. Hij zei, onlangs sprak ik voor een gezelschap van mensen over Robert Murray McShane. Mensen uit de Abbasse Waard, waarvan het merendeel dieper gestoken was. Ik sprak met enig vooroordeel. Ik dacht, zou het wel landen? En aan het einde zei hij, mensen, heb liefde voor de jongeren. Want er zijn er bij die ook tot Christus getrokken worden. En bekeerd worden. Ze hebben misschien niet zo'n lange bekering als u gehad hebt. Maar ga naast ze staan. Bid voor ze. En toen kwamen de mensen naar hem toe en ze bedankten hem. En één vrouw, en daar gaat het me nu om. Eén vrouw die zei, weet u, het was een mevrouw uit Bleskensgraaf. Ik bid. Ik heb maar één gebed. O God, geef mij Bleskensgraaf. En ze zegt, en ik zie jongeren tot geloof komen. Ze gaan naar jongerenavonden toe. Bij ons in de buurt. En ik ben er ook. En ik zie jongeren voor wie ik gebeden heb tot Christus komen. Na de dienst vanmorgen kwam een oude broeder naar de kerkraad. Naar de kerkraadskamer. En hij zei, dominee, hebt u wel eens van dominee Doornenbal gehoord? Jazeker. Hij vertelde in een preek van een boer die elke dag een groep kinderen voorbij zag komen. Kinderen van de christelijke school, ook drie kinderen van de kroegbaas. Kinderen die niets van het evangelie hoorden. En elke dag bad hij voor ze. En ze zijn onder het beslag gekomen van het woord van God. Kijk, gemeente, zo gaat het in zijn werk. Niet spectaculair. Maar ik wil u als gemeente oproepen. En niet in het minste ouderen. Het is geen open deur. Als ik zeg, u kunt bidden. Want dat is het voornaamste wat u kunt doen. Bid voor de gemeente. Bid voor de jongeren. Bid dat God in hun hart, in hun leven werkt. Met de kracht van zijn geest. Wat heeft Paulus gebracht tot de keuze om de Here te dienen? Het evangelie zelf? Hij zegt, ik ben verblijd om mijn loopbaan af te maken. Daarin vind ik mijn blijdschap. Om het evangelie van Gods genade te betuigen. Want daar is mijn leven van afhankelijk. Daar heb ik mijn redding in gevonden. In de genade. In de onverdiende goedheid van de Heere. Dat is mijn leven geworden. En daarom wil ik ook dat evangelie doorgeven. Gemeente, nog één ding. Als u niet bereid bent om met Paulus te zeggen, ik ben niet alleen bereid om voor hem te lijden, maar ook voor hem te sterven. Mag ik u dan één vraag stellen? Bent u dan op zijn minst bereid, jullie als jongeren, u als ouderen, bent u dan op zijn minst bereid om voor hem te leven? Als sterven voor ons te veel is, voor de dienst van God, is dan leven voor zijn naam te veel? Als Jezus zijn bloed gegeven heeft voor goddelozen, en zo een bent u er, en ik ook, is dan leven voor Jezus voor ons te veel? Ga, gemeente, ga met het harde hart van u naar deze heiland. En u zult merken dat er iets verandert. En dat ook u gaat zingen met uw hele hart. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst. en lof bereid. Amen.